Goedemorgen, broeders en zusters, jongens en meisjes. Hartelijk welkom in deze mooie volle kerk, zo de eerste zondag na de vakantie. Bijzonder welkom ook aan de gasten in ons midden vanmorgen. En ook met de mensen die op een andere manier met ons verbonden zijn. Hartelijk welkom. Ik heb een aantal mededelingen voor u voordat wij beginnen. Binnengekomen met belijdenisattestatie van de Griffemeerkerk Harderwijk, zuster Veerman Dasselaar. Zij woont in drie gasthuisgroep, verpleegunit IJsvogel, kamer 113, aan de Roosendaalseweg 485, en dat is in wijk Noord 4. Ook binnengekomen met gezinsattestatie van de Griffemeerkerk te Axel, broeders en zusters Michiel en Tini van Doezelaar van de Made. En zij wonen aan Schepen van Allerpad 21, Kronenburgwijk Zuid 8. De collecte is vandaag bestemd voor hulpbehoevende kerken. Onze voorganger vanmorgen is dominee Hutten. En vanmiddag zal broeder Cor Oosterhoff een preek lezen. Ik wens u namens de kerkraad een gezegende dienst.
Goedemorgen broeders en zusters, jongens en meisjes en kinderen en alle gasten in ons midden. Nogmaals van harte welkom in deze dienst. Fijn dat jullie er allemaal zijn. En we hopen dat we een hele gezegende dienst mogen hebben. We willen in deze dienst luisteren naar Gods woord en dan gaan we stilstaan bij Psalm 84. Dat is het onderwerp voor deze dienst. En die psalm die gaat over wonen bij God en verlangen naar God. Dus wonen bij God en verlangen naar God. En dat zal ook het onderwerp zijn van de liederen die we vandaag gaan zingen. Laten we eerst met elkaar ons hart gaan richten op God. Dan doen we door met elkaar opwekking 520 te zingen. Daarna is het fotum en de zegen. En daarna zingen wij het Gereformeerde Kerkboek gezang 174 vers 1 en 2. Laten we erbij gaan staan.
Thank you.
Wij spreken met elkaar uit dat we in alles afhankelijk zijn van God. En dat doen we met deze woorden. Onze hulp is in de naam van de Heer die de hemel en de aarde heeft gemaakt. En die nooit kan loslaten het werk dat hij is begonnen. En die trouw zal blijven tot in eeuwigheid. Amen. De Heer groet u en zegent u. Genade voor u en vrede. Van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus. Amen. Lezen en Gods woord tot ons laten komen, gaan we eerst bidden. En voor het gebed zingen we nog een lied met elkaar. En dat is opwekking 429. Laten we bidden. Liefdevolle Vader in de hemel, we willen u van harte danken dat we op deze zondagmorgen weer met zoveel mensen in de kerk mogen zijn. Vader, we willen u van harte danken dat we van u de zondag krijgen. Het is uw dag. Het is uw cadeau aan ons, waarop we tot rust mogen komen, uit mogen rusten van onze bezigheden. En Vader, we mogen op deze dag ons hart richten op u. We mogen weer meer van uw grootheid en uw heerlijkheid gaan zien. We mogen weer gaan putten uit uw bron van leven en uw bron van liefde. Vader, het is fijn dat we de zondag hebben. Want we hebben het ook zo nodig om één dag in de week helemaal aan u te geven. Vader, we zijn beperkte mensen en kleine mensen. En zomaar dan leven we weer helemaal voor onszelf. En zomaar dan leven we ook weer vanuit onze eigen kracht. En Vader, er gaat zoveel verkeerd in ons leven ook. We worstelen zo vaak met pijn en moeite en verdriet. En we worstelen zo vaak ook met zonde en dingen die we kapot maken. En daarom is het zo heerlijk, Vader, dat we deze dag hebben. Dat we mogen luisteren naar u. Dat we ons mogen laten verfrissen door uw kostbare woorden. Dat we ons geloof mogen laten opbouwen. Dat we vernieuwd mogen worden door de kracht van uw Heilige Geest. Vader, u kent ons allemaal zoals we hier in de kerk zitten. Iedereen is bij u bekend en u doorgrondt ons totaal. U kent alles wat speelt in ons leven. Niets is voor u verborgen, Vader. Vader, en u nodigt ons uit om met alle dingen in ons leven bij u te komen, voor uw troon. En u nodigt ons uit om het met u te delen, in het gebed. En Vader, geef dat we dat doen, dat we ook echt hulp en steun en houvast zoeken bij u, keer op keer weer. Vader, u bent met ons bezig, met ons allemaal en ieder bevindt zich op zijn eigen plekje in het geloof. En u wilt, Vader, dat we steeds meer door de kracht van uw geest veranderen en gaan lijken op de Heer Jezus. Ik wil u danken, Heer Jezus, dat we u mogen kennen. U bent de weg naar de Vader. En nooit kunnen we de Vader leren kennen dan door u, Heer Jezus. En Heer Jezus, we willen u danken dat u zichzelf hebt gegeven voor ons aan dat afschuwelijke kruis, dat u onze schuld hebt betaald. Dat u onze zonden op uw schouders hebt gedragen. En door uw offer, Heer Jezus, is het nu weer goed met God, met de Vader. Door uw offer, Heer Jezus, is de hemel open. En door uw offer, Heer Jezus, is de Vader onze Vader. En is de Vader weer helemaal voor ons. Daar danken we u voor. Heer Jezus, wil u danken dat u de dood hebt overwonnen. De dood heeft niet het laatste woord. We willen u danken, Heer Jezus, dat u leeft en dat u bent opgestaan en dat u de koning bent over deze aarde. En u werkt aan uw plan. Dat is dat er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde gaat komen. En u wilt graag dat die nieuwe hemel en die nieuwe aarde vol is. Met uw kinderen, met mensen die God willen dienen. Vader, geef dat wij als gemeente hier in Arnhem ons geloof willen uitdragen in deze stad. Dat steeds meer mensen mogen horen van de Heer Jezus. Van de boodschap van genade en verlossing. Heilige Geest, wil u danken dat u er bent. Dat u in ons woont en werkt. Dat u ons van binnenuit aanraakt en verandert. Wilt u in deze dienst werkzaam zijn en de belemmeringen in ons hart wegnemen. Vader, wil u danken voor iedereen die hier is. Ook voor alle gasten in ons midden. Wil u bidden voor iedereen die meeluistert via het internet of via de kerktelefoon. Geef dat zij zich verbonden mogen weten met ons. Vader, geef ons zo een gezegende dienst, een drie-enige God. Aanvaard ons gebed, in Jezus' naam. Amen. Ik nodig u uit om met mij uit Gods woord te lezen, Psalm 84. We lezen met elkaar Psalm 84. Dan staat dit. Voor de koorleider, op de wijs van de Gatitische van de Korachieten, een psalm. Hoe lieflijk is uw woning, Heer van de hemelse machten. Van verlangen smacht mijn ziel naar de voorhoven van de Heer. Mijn hart en mijn lijf roepen om de levende God. Zelfs de mus vindt een huis en de zwaluw een nest waarin ze haar jongen neerlegt. Bij uw altaren, Heer van de hemelse machten, mijn koning en mijn God. Gelukkig wie wonen in uw huis, gedurig mogen zij u loven. Gelukkig wie bij u hun toevlucht zoeken, met in hun hart de wegen naar u. Trekken zij door een dal van dorheid, het verandert voor hen in een oase. Rijke zegen daalt als regen neer, steeds krachtiger gaan zij voort om in Sion voor God te verschijnen. Heer, God van de hemelse machten, hoor mijn gebed en luister naar mij, God van Jacob. God, ontschild, zie naar ons om en sla goedgunstig het oog op uw gezalfde. Beter één dag in uw voorhoven dan 1000 dagen daarbuiten. En beter op de drempel van Gods huis dan wonen in de tenten van de goddelozen. Want God, de Heer, is een zon en een schild. En genade en glorie schenkt de Heer. En zijn weldaden weigert hij niet aan wie onbevangen op weg gaan. Heer van de hemelse machten, gelukkig de mens die op u vertrouwt. We zingen nu Psalm 84 en dat doen we op de melodie van de psalmen voor nu. zingen straks na de preek met elkaar Psalm 27, vers 3 en vers 7. Er is van deze preek weer een samenvatting, zoals die kunt u thuis nog eens rustig nalezen, de overkoepelend. Als u die niet hebt gevonden, dan kunt u straks als u wegloopt uit de kerk deze even pakken uit de doos die op de tafel in de gang staat, in de hal staat. Ik ben bezig met een korte serie preken over het thema bidden met de psalmen. En ik heb een heel aantal van die preken al gehad. Hebben we onder andere psalm 108 gedaan, Psalm 119. En vandaag is Psalm 84. En deze serie preek is bedoeld ook om ons te helpen om beter te leren bidden. Het is toch goed om daarmee bezig te zijn in je leven. We bidden allemaal, denk ik. Misschien zijn er ook wel mensen in de kerk die zoekende zijn naar God, die nog niet zo goed weten hoe je moet bidden of wat bidden is. Misschien zijn er ook wel mensen in de kerk die die eigenlijk heel erg twijfelen, die al lange tijd moeilijk kunnen bidden. Het boek van de psalmen, dat wordt ook wel het gebedenboek van de Bijbel genoemd. Dus het is het gebedenboek in de Bijbel. En dus het is een boek vol met eigenlijk 150 gebeden. En dat is een hele goede manier om te leren bidden. Dat je dus leest in die psalmen. En dat je probeert ook te leren van die gebeden van David of van andere schrijvers van de psalmen. En ik denk dat het heel goed is als we daarin groeien, ook als gemeente, dat we groeien in ons gebedsleven. En dat is meteen al iets wat mij dan weer opviel bij het maken van deze preek. Als ik dan bijvoorbeeld mijn eigen gebeden vergeleek met dit gebed, want Psalm 84 is overduidelijk een gebed. Het staat heel duidelijk in vers 9. Heer, God van de hemelse machten, hoor mijn gebed. Dus Psalm 84 is heel duidelijk een gebed. Maar als ik dan mijn eigen gebeden vergelijk met Psalm 84, toen dacht ik meteen van, eigenlijk bid ik eigenlijk heel anders. Mijn gebeden zijn zo anders dan dit gebed. Ik weet niet hoe u dat hebt, maar hebt u wel eens gebeden zoals Psalm 84? Het is toch echt wel vaak anders dan wij dat doen, hè? Dus dat is meteen al, denk ik, een reden om je te verdiepen in die gebeden en daar echt wat van te leren. Charles Spurgeon, dat is een bekende predikant uit Engeland. Die heeft een heel mooi commentaar geschreven op de psalmen. 5 delen zijn het maar liefst. Die dikke pillen. En die schrijft over Psalm 84 het volgende. Psalm 23, zegt hij, is de meest bekende psalm. Dus de meest populaire psalm ook bij niet-gelovigen. Psalm 103, zegt hij, is de meest blijde psalm. Psalm 119 is de diepst bevindelijkste psalm. Psalm 51 is de treurigste psalm. En Psalm 84 is de lieflijkste psalm, de parel van de psalm. Zo noemt Charles Spurgeon deze psalm. De parel, de lieflijkste psalm, de parel van de psalm. En deze psalm, zei ik net al, is een gebed. En David die begint dan dit gebed met te zeggen, dus in dat gebed zegt hij dus, en dan spreekt hij eerst uit, hoe goed is het om bij God te zijn? Hoe goed is het om dicht bij God te zijn? Daar begint hij zijn gebed mee. Nou, best een apart begin natuurlijk, hè. Maar hoe goed is het, God, om bij u te zijn en om dicht bij u te zijn? En dan niet eventjes incidenteel, zo van ik kom af en toe even dicht bij God. Of ik ga af en toe even langs bij God. Nee, het gaat hier niet over het incidenteel bij God komen, zoals wij dat dan bij elkaar hebben. Hè? Af en toe zijn we incidenteel dicht bij elkaar. Nee, het gaat hier over wonen bij God. Daar gaat deze psalm over, over wonen bij God. Het gaat hierover dat je bij God je intrek kunt nemen. Het gaat hier over je thuis vinden. En dan moet je maar bijvoorbeeld denken aan die verloren zoon. Hè? De verloren zoon die jarenlang zwerft door de wereld. En die helemaal uit zijn dak gaat en die al zijn geld verbrast. En die dan na die hele lange periode in zijn leven eindelijk thuis komt bij de vader. Zijn thuis vindt, zijn woning vindt, zeg maar. En dat is natuurlijk meteen al de vraag, waar voel jij je thuis? Dat is de vraag die uit deze psalm naar voren komt. Als je nadenkt over wonen bij God, waar voel jij je thuis? Voel jij je thuis bij God? Voel je je thuis bij God? Voel je je veilig bij Hem? En natuurlijk is ook meteen de vraag, als we het hebben over wonen bij God, waar woont God dan? Toch? En het is helemaal niet zo'n makkelijke vraag, hoor. Waar woont God dan precies? Als ik die vraag zou stellen aan de kinderen, dan zouden ze zeggen van, nou, hij woont ergens in de hemel. Waar woont God dan precies? En de Bijbel zegt daar heel veel over. De Bijbel zegt bijvoorbeeld, een prachtige vers uit Deuteronomium 33, vers 27. De Bijbel zegt bijvoorbeeld, de eeuwige God is jouw woning. Mooi vers, hè? Dus de eeuwige God is jouw woning. En de Bijbel zegt bijvoorbeeld over de vraag waar woont God. De aarde is Gods woning, staat in de Bijbel. De aarde is Gods woning. En er staat natuurlijk ook in de Bijbel, dat weten we allemaal wel. De hemel is Gods woning. En de Bijbel zegt bijvoorbeeld ook, en dat is natuurlijk een heel belangrijke Nieuwtestamentische notitie. Dat jij het huis van God bent. Jij zelf bent de tempel van de geest. God woont niet meer in een tempel met mensenhanden gemaakt, maar God woont in mens. Waar woont God? En natuurlijk is dat een belangrijke vraag om daarover na te denken. Waar woont God? Want waar kunnen wij dan God ontmoeten? We willen graag God ontmoeten. En je moet dat beantwoorden dus, hè. Als je God wilt ontmoeten, moet je ook weten waar je God kunt vinden. Waar is die dan precies? Kijk, als het gaat over wonen bij God, en daar gaat deze psalm over. Over God ontmoeten, dan gaat het nooit over een plaats. En sommige mensen denken dat, ik ga zondag naar de kerk en daar ontmoet ik God. Sommige mensen denken dat. Als ik naar de kerk ga, dan ga ik naar het huis van God en daar in dat huis van God, daar ontmoet ik God. Maar als het gaat in de Bijbel over wonen bij God, gaat het niet over een plaats. En het gaat ook niet over een tijdstip. Zo van, straks na mijn dood zal ik echt bij God zijn. En straks na mijn dood zal ik wonen bij God. Nee, als het gaat in de Bijbel over wonen bij God, dan gaat het over zijn liefdevolle aanwezigheid hier en nu. Ik kan nu op dit moment wonen bij God. U kunt op dit moment wonen bij God. U kunt op dit moment thuiskomen bij God. Het gaat hier dus over de liefdevolle aanwezigheid van God. Dat is wonen bij God. Die liefdevolle aanwezigheid van God in jouw leven. En alles wat een woning jou biedt. Een woning biedt jou een thuis. Een woning biedt jou bescherming. Een woning biedt jou veiligheid. Een woning biedt jou onderdak, geborgenheid, warmte en gezelligheid. En al die dingen. Dus een thuis, bescherming, veiligheid, onderdak, geborgenheid, warmte en gezelligheid kun je vinden bij God. Ook gezelligheid. Want God is bepaald geen saaie God. Ja, dus denk daarover na, hè. Wat is wonen bij God precies? Waar is God? Ik kom daar straks in de preek nog wel even op terug. En deze psalm die gaat, dat is het tweede thema, dat is het eerste thema wat in deze psalm heel nadrukkelijk naar voren komt, dus wonen bij God. En het tweede thema wat in deze psalm heel nadrukkelijk naar voren komt, is verlangen naar God. Dus verlangen naar God. En dat wordt in de psalm echt supersterk verwoord. Er staat, letterlijk staat in de psalm, mijn hart en mijn lijf schreeuwen om God. Nou ja, sterk kun je het niet zeggen, toch? Dus mijn hart en mijn lijf schreeuwen om God. Nou ja, maar weer even een vraag. Is dat zo bij u? Is dat zo bij jou? Schreeuwt jouw hart om God? En schreeuwt je lijf om God? Ja, best moeilijk om die vraag te beantwoorden. Wat is dat dan precies dat je hart schreeuwt om God? En wat is dat precies dat je hart, of dat je lijf schreeuwt om God? Wat is dat precies? Nou, als je hart schreeuwt om God, dan is dat denk ik een diep verlangen, wat ieder mens heeft, een diep verlangen om geliefd te zijn. Dus als je hart schreeuwt om God, is dat een diep verlangen om geliefd te zijn, om aanvaard te worden. En in ieder mens zit dat verlangen. Niet ieder mens is daarmee bezig met dat verlangen, maar in ieder mens zit dat verlangen. En de psalm wil juist, David wil juist dat jij gaat nadenken over die verlangens, dat je die verlangens ook blootlegt. Je hart schreeuwt om God, schreeuwt erom om geliefd te worden. En je lijf schreeuwt ergens om. Nou ja, u kent ze allemaal, weet zeker dat u dat ook wel herkent. Allemaal kennen we wel mensen die altijd zo ongelooflijk onrustig door het leven heen denderen. Kent u ze? Die altijd maar een bepaalde onrust in hun lijf hebben. Laat ik het maar heel dicht bij mezelf houden. Ik heb het ook. Dat ik altijd maar weer, steeds maar weer ook in mezelf een stukje onrust ervaar. In mijn eigen lichaam, zeg maar. En heel veel mensen, vooral jonge mensen hebben dat. Die zoeken dan naar een goede invulling van hun leven. Die zoeken naar, is dit de beste baan? Die zoeken naar, doe ik het allemaal goed? En dan is er altijd een stukje onrust in je lijf, zeg maar. Hebt u het ook wel eens, een stukje onrust in uw lijf? Zo'n mensen erbij aan te kijken, van waar heeft hij het over? Niemand heeft dat dus. Ja, dan preek ik voor, voor wie preek ik dan, hè? Ayan, die heeft het gelukkig wel eens. Hé, Ayan, fijn man. Een stukje onrust in je lijf. En daar gaat het over. Dat je dus een soort basisonrust ontdekt. En ieder mens heeft ook die onrust, zeg maar, in zijn lijf. Totdat je, zo zegt Augustinus dat dan, totdat je tot rust komt en rust vindt bij God. Totdat je tot rust komt en rust vindt bij God. En dat je allemaal niet meer zo hoeft te jagen. En je wilt altijd maar meer, je wilt groter, je wilt je bedrijf uitbreiden, je wilt dit en je wilt dat, zeg maar. Een stukje onrust, zeg maar. En het hoeft niet altijd verkeerd te zijn. Maar God wil wel graag dat we tot rust komen bij Hem. Dat die onrust uit ons leven, uit ons lijf weggaat, zeg maar. En uit dat verlangen, dat is wel mooi hoor, uit dat verlangen spreekt een soort heimwee naar God. Weet je wel, ik heb er zelf niet zoveel last van gehad van heimwee. Vroeger, toen ging ik gewoon logeren en dan sliep ik daar wel, zeg maar. Maar sommige kinderen hebben enorm last van heimwee, hè. Die gaan dan bij een vriendje slapen en bij een vriendje logeren. En dan overdag gaat het nog wel, want dan zijn ze heel druk. En dan s'avonds liggen ze in bed en dan verlangen ze enorm naar huis. Zeg maar, ik wil thuis zijn. Heimwee. Ja? En daar gaat deze psalm over. Heimwee, zeg maar. Eigenlijk wil ik thuis zijn. Ja, en in ieder mens zit dat gevoel. En zolang je niet thuis komt bij God, blijft die diepe heimwee bij ieder mens in zijn hart zitten. Nogmaals, heel veel mensen komen er niet aan toe, maar dat zit in ieder mens. En het is zo eerlijk, hè? Ik denk dat we allemaal wel eens verlangen naar God. Dat verlangen kun je op allerlei manieren natuurlijk verwoorden. Je kunt bijvoorbeeld zeggen van, ik zou God echt wel eens een keer willen zien. Of als je verdrietig bent, dat je denkt van, ik zou gewoon echt een hele concrete troost willen hebben. Er gaat een kind af. Please switch off your mobile phones and fasten your seatbelts. En dus soms dan kun je enorm verlangen naar God. En het echt verlangen hebben dat je dicht bij God mag zijn. En dat God zichtbaar wordt in je leven bijvoorbeeld. En tegelijkertijd kun je ook dan het gevoel hebben in je leven dat God vaak zo ver weg is. Dat kan heel erg dicht bij elkaar, naast elkaar bestaan. Hè? Dus aan de ene kant dat verlangen naar God en tegelijkertijd ook het gevoel hebben dat God zo ongelooflijk ver weg is. Hij is soms zo onbereikbaar. Hij is soms zo onzichtbaar in je leven, God. Je weet wel dat God nabij is. Dat weten we allemaal wel. God is dichtbij. God is nabij. En soms ervaren we het ook echt in ons leven. Er zijn heel veel mensen in de gemeente die daar prachtig over kunnen vertellen. Hoe dichtbij God was. En toch is dat het rare in ons geloof. Dat je alsmaar onderweg bent naar God. En dat alsmaar onderweg zijn naar God zorgt ervoor dat er bij ons allemaal dat stukje verlangen zit, dat stukje heimwee zit. Wij houden ten diepste als mensen altijd een wat ontheemd gevoel. Jezus die zegt dat, hè? Belangrijk, Jezus zegt dat. Hij zegt, de vossen hebben holen en ik heb niet eens een plek om mijn hoofd neer te leggen. Kijk, bijna alle wezens op aarde die voelen zich heel erg thuis, zeg maar, op hun plekje. Hè. Je hebt een vogeltje die vindt wel ergens een boom waar hij zich heel lekker voelt. En een salamander die vindt een plekje waar hij lekker kan wonen en die past daar heel goed. En een kikker die zoekt een poeletje op waar hij lekker kan zwemmen. Dus alle dieren, zeg maar, die voelen zich ontzettend thuis op deze aarde. De meeste dieren. Die vinden allemaal wel een plekje waar ze thuis zijn, zeg maar. En de mens, er is één wezen op deze aarde dat nooit meer helemaal past in deze wereld. En dat is de mens. Ja? Er is één wezen op deze aarde dat nooit meer helemaal past. Dat is de mens. Ja, de aarde is vol van Gods genade, zegt de Bijbel. Maar je blijft, zolang je leeft hier op aarde, een vreemdeling. Je blijft, zolang je leeft hier op aarde, een pelgrim. Dat is geen populaire boodschap, snap ik wel. Maar je blijft zolang je leeft op aarde een vreemdeling. En je blijft zolang je leeft op aarde een pelgrim. En dus dat verlangen in jou, dat blijft er altijd. Totdat je inderdaad God live ziet. Ja, dat verlangen in jou blijft er altijd. Totdat je God echt ziet. En leven dus. Leven, geloven, dat is verlangen. Dat is wel belangrijk, hè? Dus leven en geloven, dat is verlangen. Dat is hongeren en dorsten naar God. En als je stopt met verlangen, dat is sterven. En David wil graag dat wij, net als hem, toekomen aan die diepe verlangens in ons leven. Dat je toekomt aan je leegte zonder God. En nogmaals, dat zit in ieder mens. Daar wil ik deze preek dan niet zoveel nadruk op leggen. Maar die verlangens, die hebben we allemaal. En wat wij doen als mensen is, dat we die verlangens proberen te vervullen met allerlei andere dingen. Dus de leegte in ons, die alleen maar gevuld kan worden door God, die vullen wij met onze carrière, die vullen wij met een groot huis, die vullen wij met een dikke auto, die vullen wij met een grote bankrekening, die vullen wij met onszelf, die vullen wij met van alles op. Maar nooit zal het je rustig maken. Nooit. Helemaal nooit. Want hij alleen kan leven geven, God. En God alleen kan je zoveel dingen geven die niemand anders jou kan geven. En het verlangen, als je daar niet aan toe komt, dan blijf je ver van God leven. Het verlangen zorgt ervoor dat jij naar God toe wordt gedreven. Dus onderzoek dat verlangen bij jezelf. Kom daaraan toe, aan die diepe verlangens. Nou, dan wil ik het even kort met u hebben over mussen en zwaluws. Daar zou je op zich al een hele preek over kunnen schrijven, over de mussen in de Bijbel. Want er komen er veel voor, hoor, veel mussen in de Bijbel. Maar wat ik in ieder geval wil zeggen is tegen u, dat het ontzettend gaaf is dat de Bijbel zo vaak de natuur als voorbeeld gebruikt. Heel vaak. En natuurlijk, dat staat ook wel beschreven in onze theologie, hè, in artikel 2 van de Nederlandse geloofbelijdenis, dat je uit de natuur, uit de schepping God kunt leren kennen. Maar de natuur, dat is een hele grote openbaring van God. Mussen zijn geen saaie beestjes, mensen. Echt niet. En helaas, dan betegelen wij al onze achtertuinen, zodat er geen plek meer is voor de huismus. Maar mussen zijn geen saaie beestjes. En zwaluwen, dat zijn sowieso fantastische vogels. Als je erover nadenkt, hè, hoe die zo'n nestje bouwen. Zie je allemaal, hè, in zo'n hoek van zo'n dak zie je zo'n prachtig mooi lemen nestje van modder gemaakt. En dan zie je die kopjes eruit komen, die blauwe kopjes van die, het zijn blauwe, jonge zwaluwen. Ontzettend mooi is dat om te zien. Dan moet je erover nadenken dat die zwaluw gewoon duizenden kilometers weer gaat vliegen om de winter te overleven, zeg maar. Zo'n klein rond beestje. Geen vliegtuig met een straalmotor. Een zwaluw. Vliegt duizenden kilometers. Ja? Dus mussen en zwaluws, dat zijn vliegende preken, mensen. Ze kunnen je een heleboel leren. En het is wel, ik ben blij dat ik kleine kinderen heb, want kleine kinderen zien die details veel beter dan grote mensen. Grote mensen die hebben niet zoveel oog voor details. Maar kleine kinderen wel. Hè? Ik was met mijn zoontjes op vakantie, die hebben allemaal foto's gemaakt van sprinkhanen en torretjes. En dan leer je weer hoe fantastisch gewoon die natuur in elkaar zit. En dan kijk ik naar zo'n toren en denk ik zie iets van God. God heeft dat bedacht. En David die zegt eigenlijk dit, hè. Ik ben jaloers op die mussen en die zwaluws. Zegt hij, ik ben jaloers op de mussen en de zwaluws. Zij bouwen gewoon hun nestje in de tempel. Ze zijn altijd dicht bij God, die zwaluws. Wat een geluk, zeg. Ze bouwen gewoon hun nestje in de tempel. Ze zijn altijd dicht bij God. Ze zouden ook hier een nestje kunnen bouwen in de koepel hier. Altijd dicht bij God. En er zit ook een waarschuwing in. He, als David het heeft over mussen en zwaluwen. Want mussen en zwaluwen die bouwen gewoon hun nestje in de tempel. Maar die hebben echt niet door dat dat een tempel is, hoor. Hebben ze niet door. Die denken, dat is een mooi plekje. Gaan een nestje bouwen. Gaan echt niet, hebben echt geen boekje bij ze, die zwaluwen. Vandaag eens even de mooiste locatie gaan uitzoeken. Ze bouwen gewoon ergens hun nestje. Dat is dan toevallig de tempel. Ja, en zo leven wij ook heel vaak als mens. We leven vaak gewoon zomaar. En we zijn er ons niet van bewust dat we heel dicht bij God zijn. Zijn we ons niet van bewust. We leven zo vaak alsof God niet bestaat. En alsof God er niet is. En alsof God ver weg is. God van Jacob, zegt David. Hoor naar mijn gebed. En waarom zegt hij God van Jacob? Nou, dat is altijd, heeft altijd een betekenis in de Bijbel, mensen. Altijd. Als een naam wordt genoemd, heeft het altijd betekenis in de Bijbel. Nou, hoe leefde Jacob? Jacob leefde alsof God niet bestond. Jacob die zou het allemaal zelf even regelen in zijn leven. Zeg maar zoals wij dat ook vaak doen. En op een gegeven moment had hij de boel zo vastgedraaid in zijn leven dat hij moest vluchten. Hè? U weet dat wel. Moest hij vluchten de woestijn in. En lag hij daar die eerste nacht in de woestijn met zijn hoofd op een steen. En hij wou gaan slapen. Dan kreeg hij die droom. Hè? En die droom zag hij dat de hemel open was. Oh ja, dacht Jacob. Ik leefde zonder God. Ik leefde zonder God. En toen ontdekte hij dat God er is. En dat de hemel open is. En hij zag daar die ladder. En hij zag daar de engelen van boven, nee, van beneden naar boven lopen. Ja. En dat moeten wij soms leren, hè. We moeten leren dat we het niet allemaal zelf hoeven te doen. En je moet leren dat we niet moeten leven alsof God niet bestaat. Hij is altijd dichtbij. En dan zegt Jacob dit. Deze plek waar ik nu ben, dat is een Bethel. Een huis van God. Mooi is dat. Ja, en zo mag je naar je leven kijken. Iedere plek waar jij bent, mag een Bethel worden. Een huis van God. Want God is dichtbij. En daar waar jij bent, mag je God ontmoeten. Daar waar jij bent, is God de aanwezige, altijd. Dat is zo fantastisch, hè? Als ik met u een afspraak wil maken, moet ik eerst e-mailen of bellen. Dan moeten we gaan plannen en alles. Dan moeten we gaan kijken van hoe kom ik daar. En bij God is dat niet zo. Waar God is. Of nee, waar jij bent, daar is God. Je hoeft alleen maar je handen te vouwen. En dan mag je genieten van die aanwezigheid van God. God is overal. Hij is de aanwezige. En nogmaals, die diepe verlangens. En mijn hart schreeuwt om God. En mijn lijf schreeuwt om God. Die diepste verlangens, die drijven jou naar God toe. En wij zijn er een meester in als mensen om niet over die diepste verlangens na te denken. We zijn er een meester in om gewoon heel stoer te doen en zeggen, want ik heb alles prima voor elkaar. Heb je het wel eens tegen uw vrouw gezegd, ik voel toch echt een soort onrust in mijn leven? Hoe vaak hollen wij niet weg voor die onrust in ons lijf? En hoe vaak zeggen we nou tegen elkaar, ik heb zoveel verlangen ernaar om echt geliefd te zijn? Zeg je dat wel eens tegen je man of je vrouw? Als je niet toekomt aan die diepste verlangens, of als je die diepste verlangens vol stopt met van alles en nog wat, kom je niet bij God uit. Maar die verlangens drijf je naar hem toe. En die zorgen ervoor, zegt de psalm, dat je bij hem je toevlucht gaat zoeken. Hij is je toevlucht. Bij hem moet je zijn. En er staat in de psalm, met in je hart de wegen naar God. In je hart de wegen naar God. Nou, ik kom vaak mensen tegen die niet geloven. En dan praat ik met ze over God of over het geloven. En dan zeggen ze van ja, maar hoe kom ik dan bij God uit? Hoe kan ik die weg naar God dan vinden, zeg maar? In je hart de wegen naar God. Hallo. Het was maar waar dat die wegen zo duidelijk in mijn hart waren, zeg maar. Mensen, het gaat er niet om in je leven dat je eerst ontzettend nadenkt over hoe kan ik gaan geloven, hoe kan ik de weg naar God vinden en al die ingewikkelde dingen. Als je de liefde van God gaat ontdekken, daar begint het allemaal, hè. Als je de liefde van God gaat ontdekken, dan zal jouw hart altijd naar hem toegetrokken worden. Ga niet anders. Als je de liefde van God gaat ontdekken, dan zal je hart altijd naar hem toegetrokken worden. En liefde vindt altijd een weg. Super, hè? Liefde vindt altijd een weg om de ander te vinden. Dat kan niet anders. Altijd. Dat moet ook zo in een relatie zijn. En soms dan kun je elkaar even niet bereiken, maar je hart, je liefde vindt altijd een weg om die ander weer te bereiken. En ik kan daar ook zoveel verhalen van noemen. Hè. Ik denk aan een wat oudere vrouw die lid is geworden van onze gemeente. Die zei, ik leefde jarenlang eigenlijk zonder God. En toen ik weer hier in de kerk kwam, de eerste keer dat ze hier in de kerk kwam, hoorde ze gewoon een preek en ze zong gewoon mee en ze bad gewoon mee. En ze zei dit naar die dienst. Ik had het gevoel dat ik thuis kwam. Iets die leegde in mij, die werd toen weer vervuld. Dan zegt de psalm, juist als jij door een dal gaat. Nou, hoeveel mensen gaan hier in de kerk niet door een dal? Juist als je door een dal gaat. Juist als je door een woestijnperiode in je leven gaat. Dan word je sterker dan ooit naar God toegedreven. Kan niet anders. Als je oud bent bijvoorbeeld en je lichaam naar het afweten, word je sterker dan ooit naar God toegedreven. Als je je man hebt verloren en je bent verdrietig, word je sterker dan ooit naar God toegedreven. Als je man ziek is, of je vrouw ziek is, of je moeder ziek is, word je sterker dan ooit, denk ik, naar God toegedreven. Nooit besef je beter dat hij iets kan geven wat niemand in deze wereld kan geven. Ik zeg het maar zo, er is in deze kerk veel ruimte voor twijfelaars en dat moet ook. Je mag je vragen stellen en je mag je twijfels hebben, erg belangrijk. Maar veel twijfel is toch ook, ik zeg maar even streef vandaag, is toch ook luxe twijfel. Je kunt het je permitteren om te twijfelen, want je redt jezelf al, denk je. Maar praat maar eens met al die mensen die het niet redden. Dan blijft er niks over om te twijfelen. En dan zegt God dit, dan wordt het dal waardoor je gaat een oase. Omdat je meer dan ooit de aanwezigheid van God opmerkt. En rijke zegen zal dan neerdalen uit de hemel. De geest van God zal dan neerdalen. En stromen van levend water zullen dan uit jou vloeien. Dat staat er in de Bijbel. Fantastische belofte. En steeds krachtiger word je erdoor. Steeds krachtiger, staat er in vers 8, gaan zij voort. Ik kom soms mensen tegen. En die zijn 40 jaar en die zijn nog een baby in het geloof. Kan hoor. Ja? Er komt soms mensen tegen, die zijn 40 jaar en die zijn nog steeds een baby in het geloof. En er komt soms mensen tegen en die ontwikkelen zich als een speer in hun carrière. Maken echt geweldig carrière, maar hun geloof ontwikkelt zich absoluut niet. Dat kan niet, zegt de Bijbel. Steeds krachtiger word je. Steeds krachtiger wordt je geloof. Steeds krachtiger word jij. En ben jij, dat is gewoon een simpele vraag. Ben jij verder dan 10 jaar geleden? In je geloof. Is het zo? Ben je verder dan 10 jaar geleden? Is het anders geworden? Is er groei? Dus het kan toch niet waar wezen dat we ons hele leven ons inzetten voor onze studie, voor onze promotie, voor weet ik waar we mee bezig zijn. En daar al onze energie aan geven. En dat we dan denken van, nou ja, dan komt er zelf een keer een beetje meer tijd voor het geloof. Dan ga ik daar ook in investeren. Dat kan niet. Zit er groei en ontwikkeling in jouw leven? Heb je het gevoel dat je thuisgekomen bent? Ervaar je rust? Ervaar je ook lichamelijke rust? Of zit er nog steeds onrust in jouw lijf? Ervaar je dat je geliefd bent door God? Deze mens, zegt de Bijbel, bereiken hun doel. Vastberaden bereiken ze hun doel. En David die eindigt zijn psalm met een conclusie. Op David eindigt zijn gebed met een conclusie. Eerst spreekt hij uit wie God is. Hè? Een mooie les voor je gebed. Als je bidt en je spreekt God aan, vertel dan maar hoe je God ziet. Vertel dan maar tegen God: God, u bent mijn zon en schild. Of misschien ook wel: God, ik snap helemaal niks van u. Maar vertel maar hoe je God ziet. God, u bent mijn zon en schild. Natuurlijk zijn dat fantastische woorden. Zon, dat is liefde en warmte. En schild is bescherming. Dat zoek je bij God en dat vind je bij God. En dan zegt David dit, daar eindigt hij zijn gebed mee. Gelukkig ben ik als ik op u vertrouw. Ik ben te prijzen als ik op u vertrouw. Dat is een soort amen eigenlijk, hè, wat hij uitspreekt. Mensen, en dan wil ik dit tegen jullie zeggen. Het is niet eerst bidden en dan vertrouwen. Of sorry, het is niet eerst vertrouwen en dan gaan bidden. Het is eerst contact zoeken met God. Het is eerst contact zoeken met God. Het is eerst zijn nabijheid gaan opzoeken en dan ga je meer vertrouwen. Hoort u? Dus niet eerst, heel veel mensen denken dat ik moet eerst vertrouwen en dan pas ga ik bidden. Nee, je gaat eerst bidden en daardoor ga je meer op God vertrouwen. En wat is dat vertrouwen precies? Dat is gewoon de absolute zekerheid dat God jou genade schenkt. Dat spreekt David uit, hè? Hij zegt dit: genade en glorie schenkt God en hij weigert zijn weldaden niet. Dat is vertrouwen. Dat God echt genade zal geven. Dat God ervoor zal zorgen dat jouw leven gaat schijnen. Dat glorie komt er in je leven. Jouw leven gaat stralen. Glorie. Dat is vertrouwen, mensen. En hoe vaak denken wij niet stiekem van: nou, ik zie wel dat God die mens vernieuwt, maar dat zal hij bij mij wel niet doen. Dat denken we dan stiekem. En dan gaan we vervolgens weer: lekker, doe het zelf. Ja? Het is vertrouwen. God geeft zijn genade. God geeft glorie aan jou. God zal weldaden geven aan jou. Fantastisch, hè? En als je wandelt in het licht, dan ben je een licht. En als je wandelt in de zon, dan zul je schijnen. God onthoudt zijn weldaden niet, want God doet wat hij zegt. En wij moeten het plafond van de hemel dan echt niet verlagen hier in de kerk. God belooft dat hij zal genezen. Niet iedereen, maar hij belooft genezing te geven. Dus mogen we vragen om genezing. En God belooft dat jouw voet niet wankelt. En dat is waar. Het zal niet gebeuren, mensen. En zo mogen we weer door Psalm 84 iets leren over wonen bij God. Over ons diepste verlangen. En over de absolute basis van geloof en gebed. Dat is simpel het woordje vertrouwen. Maar wat is dat woordje ook vaak uitgehold in ons leven. Amen. Thank you. Iedere zondagmorgen dan staan we stil bij de goede wil van God. God heeft ons gemaakt, hij weet als beste wat goed is voor ons leven. En die goede wil van God die is prachtig geformuleerd in de 10 woorden van leven en ook op heel veel andere plaatsen in de Bijbel kunnen we daar iets over vinden. En ik wil vandaag met u een gedeelte lezen uit Romeinen 12 en ik nodig u uit om dat mee te lezen. Dus we lezen een paar versen uit Romeinen 12. Romeinen 12 vanaf vers 9. Staat dit: laat uw liefde oprecht zijn. Verafschuw het kwaad en wees het goede toegedaan. Heb elkaar lief met de innige liefde van broeders en zusters en acht de ander hoger dan uzelf. Laat uw enthousiasme niet bekoelen, maar laat u aanvuren door de geest en dien de Heer. Wees verheugd door de hoop die u hebt. En wees standvastig wanneer u tegenspoed ondervindt. En bid onophoudelijk. Bekommer u om de noden van de heiligen en wees gastvrij. Zegen uw vervolgers. Zegen hen en vervloek hen niet. Wees blij met wie zich verblijdt en heb verdriet met wie verdriet heeft. Wees eensgezind. Wees niet hoogmoedig, maar zet uzelf aan tot bescheidenheid. En ga niet af op uw eigen inzicht. Vergeld geen kwaad met kwaad, maar probeer voor alle mensen het goede te doen. Stel voor zover het in uw macht ligt, alles in het werk om met alle mensen in vrede te leven. Neem geen wraak, geliefde broeders en zusters, maar laat God uw wreker zijn. Want er staat geschreven dat de Heer zegt: het is aan mij om wraak te nemen, ik zal vergelden. Maar als uw vijand honger heeft, geef hem dan te eten, en als hij dorst heeft, geef hem dan te drinken. En dan stapelt u gloeiende kolen op zijn hoofd. Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede. We zingen op Psalm 73, vers 10 en 11.
Thank you.
We gaan u samen danken en bidden. Ik heb een paar gebedspunten. We zullen samen met Evert-Jan Wijdkamp en Sander van Vuren danken dat ze uit de hand van God een gezonde zoon Rens mochten ontvangen. Rens is een broertje van Marianne, Jolien en Anneloes. En we zijn blij dat het allemaal goed gaat. Het was best een hele spannende zwangerschap. We gaan bidden voor onze zus Margreet Groenveld. Zij zal aanstaande vrijdag geopereerd worden aan haar rug. En we zullen bidden of God die operatie wil laten slagen. We gaan bidden voor Indy Petersma ook. Hoe is het gegaan, de operatie? Goed? Ja? Hoe is het met haar? Ja? Lukt het een beetje om te bewegen met die beentjes?
Het is een beetje lastig.
Oké. Okay. Ja. Indy Petersma die is geopereerd aan haar... Een klein meisje van 2,5 jaar die is geopereerd aan haar heupjes. En die zit nu helemaal in het gips, dus dat is nogal lastig voor zo'n klein bewegelijk kindje natuurlijk. Maar we gaan voor haar bidden. We gaan danken dat de operatie geslaagd is. We zullen ook bidden voor onze zuster Veerman, die hier zojuist is komen wonen. En we willen bidden of zij ook haar plekje mag vinden in ons midden. En of God ook bij haar wil zijn, ook nu ze haar man heeft verloren. Laten we samen gaan danken en bidden. Liefdevolle Vader in de hemel, ik wil u danken dat we mogen leren bidden. Vader, u bent degene bij wie we thuis mogen komen. Waar we tot rust mogen komen. U bent als een zon, Vader. U schijnt met uw liefde en uw warmte in ons leven. En wat hebben we in deze kille wereld ook veel behoefte aan warmte. Vader, we danken u dat u ons schild bent. Dat we achter u mogen schuilen. Dat u ons beschermt tegen de aanvallen van de duivel. Dat u ons beschermt soms ook tegen onszelf, tegen ons eigen verstand, tegen ons eigen lichaam. Vader, wat hebben we dat ook nodig? Bescherming. Vader, we zijn zo vaak heel stoer als mensen en dan zeggen we dat we geen geborgenheid nodig hebben en dat we het wel redden. Maar Vader, wat hebben we dat nodig om kind te zijn? Om te schuilen in uw armen. Vader, we mochten nadenken over die diepe onrust in ieder mensenleven. Over dat diepe verlangen wat er in ieder mensenleven is. Vader, wat hebben wij ook een verlangen als gemeente. Dat mensen ook gaan nadenken over hun leven. Ook in Arnhem hier. Dat mensen toekomen aan hun verlangens, aan hun diepste verlangens. Vader, en hoe kunnen mensen weten dat ze mogen schuilen bij u als ze nooit over u horen? Vader, hoe kunnen mensen weten dat het altijd leeg blijft in hun leven? Dat het nooit op te vullen is met wat dan ook, als ze u niet kennen? Vader, geef dat we die passie hebben om dat uit te dragen, dat te verkondigen, dat door te vertellen. Vader, we willen bidden voor al die mensen die leegte ervaren in hun leven. En die dat proberen op te vullen met van alles en nog wat. Vader, willen we bidden voor om heel veel liefde. Dat we niet veroordelen en niet gemakkelijk daarmee omgaan. Maar dat we veel liefde hebben voor mensen in onze omgeving die zo leven. Met die leegte. Opvullen met allemaal materiële dingen. Vader, wil u bidden voor mensen in de gemeente die het ontzettend moeilijk vinden om te geloven in u. Maar wat is het vaak een strijd ook. En wat blijft het ook echt een verlangen, omdat we u hier op aarde niet zullen zien. Vader, maar geloven is verlangen. En juist ook in veel twijfel, in dat oprechte zoeken, zit ook veel van dat verlangen en veel geloof. Daar danken we u voor, Vader. Vader, we willen u danken dat we bezig mogen zijn met ons gebedsleven. Vader, geef dat we echt op u vertrouwen. U belooft dat u die weldaad aan ons wilt schenken. U wilt ons genade geven. U wilt ons glorie geven. U wilt ons laten stralen. Vader, wat een belofte zijn dat. We willen pleiten op uw belofte. We willen u aanspreken op uw belofte. Vader, geef dat we steeds krachtiger mogen worden. En dat is dat we innerlijk tot rust komen. Dat we niet maar steeds voorthollen en dan weer denken dat we als we maar gaan verhuizen misschien wel onze rust zullen vinden. Nee, Vader, we kunnen alleen onze rust vinden bij u. En dan denken we dat we als we op vakantie gaan, dat we wel weer tot rust komen. Maar we nemen onszelf mee, Vader. Alleen aan uw Vaderhart is rust te vinden. En dan denken we dat we tot rust komen als we hard gaan werken en geld verdienen. Maar vader, alleen aan uw vaderhart is rust te vinden. En dan denken we dat we rust kunnen vinden bij allerlei hulpverleners. En ze kunnen ons veel bieden, vader, dank daarvoor. Maar alleen aan u, vaderhart, is echt rust te vinden. Vader, help ons om ons thuis te vinden. En vader, dat kan alleen als die liefde van u in ons hart komt. Dan vindt de liefde in ons hart wel een weg om zich te uiten. Vader, dank u dat we voor elkaar mogen bidden. Dat we mogen bidden voor Evert-Jan Wijdkamp en Sanne van Vuren. En we danken u, vader, dat ze uit uw vaderhand een gezonde zoon Rens mochten ontvangen. Vader, het was een hele spannende zwangerschap. En we danken u, vader, dat het allemaal zo goed is gegaan. Wilt u Sanne ook helpen? Sanne en Evert-Jan helpen om dit kleine jongetje zo op te voeden. Dat hij ook tot thuis mag komen bij u. Dat hij een kind mag zijn van u. We willen bidden, vader, voor Margreet Groenveld. En we willen vragen of u bij haar wilt zijn als ze aanstaande vrijdag geopereerd moet worden aan haar rug. Vader, wilt u haar dan... wilt u de handen van de artsen ook heel vaardig maken? Dat ze zo mogen opereren dat haar rug weer mag herstellen. Vader, geef haar alles wat ze nodig heeft. Ook omdat het spannend is om zo'n operatie in te gaan. We willen bidden, vader, voor zuster Veerman die in ons midden is komen wonen. Wil u vragen, vader, wilt u haar geven dat ze een fijne plek mag vinden in onze gemeenschap? Vader, wilt u bij haar zijn, ook in haar verdriet en in haar gemis, nu ze onlangs haar man heeft verloren? Vader, wilt u bij haar zijn in haar ouderdom en de moeite die dat met zich meebrengt? Vader, wil u danken dat de operatie van Indy Petersma is geslaagd en dat het goed is gegaan allemaal, dat haar heupje weer goed is, in een goede stand is gezet. Vader, nu moet ze nog 6 weken lang in het gips en wil u bidden, vader, wilt u haar daar ook heel veel kracht voor geven? Want dat is ingewikkeld genoeg als je zo'n bewegelijk meisje bent en nu zo belemmerd wordt door dat vele gips. Wilt u Joost en Mirjam alles geven om er te zijn voor Indy? Vader, we danken u dat deze wereld uw wereld is. Vader, er gebeurt zo gigantisch veel op deze wereld. Geef dat we onze ogen daarvoor open hebben. Vader, die aardbeving in Indonesië waar weer zoveel mensen bij zijn omgekomen. Het raakt ons en we voelen ons dan zo machteloos. Vader, wil u ook danken dat we er ook aan mogen denken hoe goed het is dat we in vrede mogen leven. Gisteren was de Airborne wandeltocht. Vele mensen, veel jonge mannen hebben daar hun leven voor gegeven. Vader, wilt u ook geven dat we ook dat goed beseffen hoe kostbaar en hoe duur vrede ook is. En dat we ook goed blijven herinneren hoe erg het is als er oorlog is. Vader, wilt u bij de huwelijken zijn hier in de kerk? Wilt u man en vrouw veel liefde geven voor elkaar? Vader, ook als het moeilijk is en spannend is. Geef dan dat ze het bij u zoeken, want u bent de bron van liefde en de bron van leven. Wil u bidden voor alle kinderen in de kerk, vader. Ze gaan morgen weer naar school. Wilt u geven dat ze weer een heel gaaf schooljaar mogen hebben. Dat ze goed kunnen opschieten met de meester en de juf. Wilt u ook alle juffen en meesters en alle leraren. Vader, wil heel veel geven om met veel liefde en veel inspiratie ook er te zijn voor de kinderen. Vader, geef dat zij mogen zijn wie ze zijn als juffen en meesters. En geef dat de kinderen ook mogen zijn wie ze zijn. Want u hebt ze allemaal gemaakt als unieke, mooie en prachtige kinderen. Vader, we danken u voor het onderwijs wat er is hier in Nederland. Voor de geweldige voorzieningen. We mogen echt zo blij zijn dat we in dit land leven. Vader, u bent een goede God. En geef dat we royaal geven van onze rijkdom ook aan mensen die het nodig hebben. Geef ons een fijne zondag. En open ons hart voor elkaar ook op deze dag. Dat we ook gemeenschap mogen beleven. En dat we tot rust mogen komen. Vader, we gaan ook weer starten met het nieuwe kerkelijke seizoen. Wilt u ons dan ook zegenen? Wilt u bij ons zijn? En geef dat deze gemeente een stralend licht mag zijn in de stad. Geef ons passie voor deze stad in ons hart. In Jezus' naam. Amen. We zullen nu ook gecollecteerd worden en na de collecte zingen we met elkaar Groot is uw trouw, Heer. gaan nog even beneden collecteren, die kinderen. Vind je het goed?
Morgen opnieuw, is u trouw, u blijft altijd dezelfde. God is u trouw, die zal blijven bestaan. God is u trouw, tot in
van deze dienst de zegen van onze God meegeven en laten we ons hart richten op God om zijn zegen te ontvangen. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap met de Heilige Geest is met jullie allemaal. Is van harte uitgenodigd om de ontmoeting nog even voor te zetten. Er is koffie. Ik weet niet precies waar, beneden of buiten? Ik hoop buiten.